Gemeente namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. De kerkraad met diakenen vergadert zo de Heer wil op dinsdag 3 februari aanstaande aan de Russenweg 6 te Zwolle. En de collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten wij na foto en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 78, het eerste vers. Psalm 78, vers 1. Zingen wij na foto en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zei u, van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Amen. Wij willen samen bidden. Heer onze God, wij danken u hartelijk dat wij opnieuw bij elkaar mogen zijn. Dat wij mogen spreken van uw grote daden, dat we die door mogen vertellen. En dat we, Heer, ze ook verkondigd krijgen. Als uw woord open gaat, we lezen en we horen daar van de gang die u met uw volk gegaan bent. Een volk dat maar niet wilde, een volk dat vergat, een volk, Heer. En dat daar diep in het hart uw woord niet kon bewaren en het beeld van u losliet om eigen bedachte goden te volgen, om de wereld in te gaan en daar te zoeken wat nooit te vinden valt, de werkelijke vrede. Heer, maar u liet niet los. U raapte op keer en we leren uw vaderhart kennen. Hart vol van barmhartigheid en vergevende liefde. We leren daar ook uw toorn kennen over alle onheiligheid en zonde. We leren te vrezen, Heere. En we leren opzien en uitzien naar u. En we bidden u, laat zo alsjeblieft de verkondiging ook van vanmiddag ons hart mogen raken. Wil het in ons hart leggen, opdat daar dat verlangen ook mag groeien om van Jezus Christus te zijn, om u toe te behoren, om uw wet en uw wil te volgen, om in dat nieuwe leven te spreken, op onze beurt van die grote daden van u, zodat het zal zijn uit geloof tot geloof. Heere, zo wilt u het licht op uw kandelaar onderhouden, dat aanstekelijke licht, niet omdat het op onszelf wijst. En wij bidden u ook, Heere, vergeef ook onze zonden, Want wat er in dat hart van dat volk leefde en was, Heere, daar herkennen we ook ons eigen hart in. En we belijden u dat onder tranen en in berouw. En dat ook ons leven zo gemakkelijk wegloopt bij uw huis en bij alles wat vertrouwd is met u en wat u van ons vraagt. Maar Heere, dat licht spreekt van uw liefde en uw grootheid. En wat is dat nodig ook in deze tijd? Wat merken we dat elke Heere in de buurt waarin wij wonen, de familie en de kennissenkring, collega's op het werk, leeftijdgenoten in studie en op school. Heere, het is zo nodig dat er wordt gesproken van die vergevende liefde van u in uw Zoon, onze Heiland. Het is zo nodig dat harten leren om zich af te keren van alles wat de mens bedacht heeft en wat de Satan influistert, om zich te wenden naar u. En daar, in het Sion van het hemels Jeruzalem, bij de troon van u de Allerhoogste, ons leven neer te leggen. Doe zo uw woord open, spreek zo tot ons, zegen de bediening, Heere, niet alleen hier vanmiddag, maar wereldwijd, ook daar waar mensen opstaan om naar uw huis te gaan, waar Heere over heel het wereld rond dat woord open gaat naar uw bedoeling en gesproken wordt naar de wil van uw Heilige Geest. Roept u uw kinderen en wij bidden u, laat dat volk één mogen zijn in de lof op uw grote naam. Wil zo ons zegen en ons nabij zijn. Ons zegenen in ons samen zijn, om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God, Jeremia 50, vers 1 tot en met 7 en vers 17 tot en met 20. Jeremia 50, dat is het slot van de profetieën van Jeremia aangaande de volken. Dat zijn 9 profetieën. En de profetie over Babel is, zoals gezegd, de laatste. Hoofdstuk 50, vers 1 tot en met 7. Het woord dat de Heere over Babel, over het land der Chaldeeën, gesproken heeft door de dienst van de profeet Jeremia. Boodschapt onder de volken en laat het horen, verheelt het niet, zegt Babel is genomen. Bel staat beschaamd, Merodach terneergeslagen. Beschaamd staan zijn beelden, terneergeslagen zijn drekgoden. Want er rukt een volk tegenop uit het noorden, dat zijn land tot een woestenij zal maken, zodat er geen inwoner in is. Zowel mensen als dieren zijn gevloden, verdwenen. In die dagen en te dien tijden, luidt het woord van de Heere, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeërs, tezamen. Al wenend zullen ze voortgaan en de Heere hun God zoeken. Naar Sion zullen ze vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. Ze komen en zoeken gemeenschap met de Heere in een eeuwig verbond, dat niet zal vergeten worden. Een kudde verloren schapen was mijn volk, hun herders misleidden hen, naar de bergen voerden ze hen, van berg tot heuvel gingen ze, ze vergaten hun leger. Allen die hen aantroffen verslonden hen en hun vijanden zeiden, wij laden geen schuld op ons, omdat ze gezondigd hadden tegen de Heere, de woonsteden der gerechtigheid en de hoop van hun vaderen, de Heere. Vervolgen wij de lezing bij vers 17. In het beeld van die verloren kudde schapen, een opgejaagd schaap is Israël, dat leeuwen hebben opgedreven. Eerst heeft de koning van Assyrië het verslonden en nu ten laatste heeft Nebukadnezar, de koning van Babel, de beenderen afgeknaagd. Daarom, zo zegt de Heer Reëschare, de God van Israël, zie, ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals ik aan de koning van Assyrië bezoeking heb gedaan. En ik breng Israël terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Bazan afweiden en op het gebergte van Ephraim en in Gilead zich verzadigen. In die dagen, en te dien tijde, luidt het woord van de Heere, zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden, maar ze is er niet, en de zonden van Juda, maar ze zijn niet te vinden, want ik zal vergeving schenken aan wie ik doe overblijven. Wij zingen nu uit de les van de geschiedenis en let daarbij op dat woordje vergeten. Zij vergaten de Heere, Psalm 106, vers 6, vers 19 en vers 21. 106, vers 6, vers 19 en 21. Tekst voor de preek is uit Jeremia 50, vers 4 en vers 5. Jeremia 50, het vierde en het vijfde vers. In die dagen en te dien tijden, dat Babel dus veroverd wordt, luidt het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeërs samen. Al wenend zullen ze voortgaan en de Heren hun God zoeken. Naar Sion zullen ze vragen. Op de weg hierheen zal hun aangezicht gericht zijn. Ze komen en zoeken gemeenschap met de Heere in een eeuwig verbond dat niet zal vergeten worden. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 86, het derde en het vierde vers. Psalm 86, de versen 3 en 4 is ons antwoord en ons amen op de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, in zekere zin is elke zondag en elke eredienst, ook dus vanmiddag, opnieuw een verbondsvernieuwing. Waarin wij vanuit de moeite van ons dagelijks leven en de zorgen, de kennis van onze zonde die ons door de wet opnieuw voor ogen is gesteld in het bloed van Jezus Christus, de Heere zoeken, waartoe God ons ook oproept, door ons hieronder en rondom dat woord te verzamelen, opdat we van hem te horen krijgen dat de weg onder hem en naar hem toe nog bewandeld en gegaan mag worden. Daarmee hebben we natuurlijk in principe het verbondsleven ook wel aangegeven. Dat is een zaak van biddend omgaan en opzien en uitzien naar God. Een zaak van blijvend je zonden overdenken en daarover vergeving vragen. En aan de andere kant toch je kracht en je blijdschap vinden in alles wat de Heere in Christus tot je zegt. Ik schrijf de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Zo buigen kinderen van de Heere als ouders hun knieën. Ook nadat hun kinderen gedoopt zijn, in het opgroeien en als onder de catechese zijn, en als ze naar school gaan en daar mogen horen van de grote daden van God. Want op die weg naar hem toe zijn er toch nog vele gevaren en valkuilen en hindernissen en belemmeringen en aanvechtingen, en die weg naar de Heere bemoeilijken en die de aandacht proberen weg te zuigen van die prachtige dienst aan hem, van die hartelijke overgave aan Jezus Christus, naar wat we in de wereld, de stem van ons verlangen, kunnen krijgen. Het wordt ook met elkaar gezongen, nietwaar, op Psalm 106. Zij volgden hun begeerte. Ze luisterden naar de stem van hun hart. Ze vergaten de Heere hun God. Dat is altijd dat dubbele, vindt u niet? Dat dubbele. Je gedragen mogen weten. Je vastgrijpen aan wat de Heere zo zeker, zo genadig ook tegen je zegt. Je eigen hart in je struikelende gang overzien en kennen en dan weten, ja, maar ik moet als kind van de Heere toch wel heel waakzaam blijven. Ik moet oppassen. Ik moet niet achterloos door alles en iedereen maar mee laten nemen, want ik ken mijn leven, ik ken mijn hart, ik ken mijn zijn voor God. En dan is daar zomaar die periode dat ik aan het einde daarvan moet belijden, Heere, het is mij uit de vingers geglipt. En dit kind van u was een dwalend schaap, hè, zodat we dat kunnen zingen met Psalm 119, ik had de weg verloren. God gaat een weg met de mens. Hij belooft dat, daar danken we ook voor, daar vinden we onze vreugde en vastigheid ook in. Maar het kind van de Heer heeft toch zelf ook een weg met zijn God te gaan. En daar is dat intensieve en dat aanhoudende gebed ook voor nodig. Want er dreigt onderweg gevaar. En die verbondsvernieuwing en het feest van de zondag. En die genade dat de schriften opengaan en dat ons de Christus gepreekt wordt als een vreugde. Maar het is kennelijk wel een vreugde die onderweg ook weer verbleken kan. Het is een vreugde die zorgen op kan roepen over kinderen, over elkaar, over wegdwalende schapen in de ambtelijke bediening. Het is een leven dat met zoeken en vragen en tasten te maken heeft, dat tranen op kan roepen. Het is een leven dat met aansporing te maken heeft en telkens weer bevestigen, opnieuw vastmaken en steeds maar weer herhalen, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Is die belofte dan toch niet zo zeker? Is wat God belooft heeft minder vaste dan we misschien denken? Of is het gezien wat er in mijn hart en in mijn leven afspeelt en wat ik aan zonde voor Gods aangezicht moet brengen, is het dan te vroeg om te juichen? Wat wil het eigenlijk zeggen? Wat is nou het grootste? Wat is de waarde? van dat verbondsleven, die struikelende gang vaak. Wat betekent het nou, als God vanaf dat eerste moment in je leven al tegen je zegt en dat ook steeds weer herhalen wil? Ik ga met jou op weg. Ik preek u de weg van de christen. Het is een weg van berouw, van verlangen en van aansporen. De weg van de christen is een weg van berouw, van verlangen en van aansporen. En er is eigenlijk maar één woord dat het feest van het verbond en van het leven met God van al zijn diepe inhoud kan beroven. Het is één werkwoord dat die blije glans, van wat je soms ook onder een preek mag beleven, wat je in die momenten in je leven die je moet koesteren natuurlijk ook, en mag meemaken, dat je de hemel even open gescheurd ziet en dat je mag zeggen, ik zie Jezus, hè, met die schrijver aan de Hebreeënbrief mee. Het is één woord waarom er steeds weer gebeden moet worden. Heer, houd me vast. Dat is het woord vergeten. Dat is het woord dat helemaal aan het slot staat van de tekst. Een eeuwig verbond dat niet vergeten zal worden. Daar ligt dus kennelijk het pijnpunt. Het komt ook voor in die versen daarna, hè, die we samen hebben gelezen. Een kudde verloren schapen was mijn volk. Hun herders misleidden en naar de bergen voerden ze. En van berg tot heuvel gingen ze. Ze vergaten hun leger. De kerk in die dagen is op een verkeerd spoor gezet. Ze hebben zich als willoze schapen mee laten voeren naar een plek waar de Heere niet is. Het is een kudde verloren schapen geworden, zegt God. Want ze dwaalden van berg tot heuvel. Van afgodsplek tot afgodsplek betekent dat. Van offerplaats aan Astarte naar offerplaats aan de Baal of aan welke andere afgod dan ook. Maar ze vergaten hun leger, hun rustplaats, hun veilige haven, hun thuis. Ik kom er wat uitvoeriger op terug straks, als we met elkaar mogen spreken over de vraag hoe je dat dan kunt voorkomen, wat je daaraan doen kunt, dat je die veilige haven en dat thuis bij God nou juist niet gaat vergeten, maar dat is dus de dreiging. En met dat woord valt, hè, dat woordje vergeten, valt eigenlijk een steeds terugkerend refrein door heel de Bijbel heen. Zij vergaten waar ze thuis waren. En ze vergaten bij wie ze thuis mochten zijn. Ze werd ook gezongen, die waren op Psalm 106, hoe snel vergaten zij de Heer. Zij hoorden zijn bevel niet meer, begeerte had hun hart bevangen. En ze tartten steeds weer Gods geduld en zonken weg in eigen schuld. Hun haters sloegen diepe wonden. Daarom zijn we ook begonnen met Psalm 78, vers 1. Ook die psalm spreekt in het voortgaan over dat harde hart van Israël dat maar door allerlei dingen bevangen was, zodat ze tot in de woestijn toe het geduld van de Heere op de proef gesteld hebben. Hoe gauw waren ze het iedere keer weer kwijt. Heel de geschiedenis van dit volk spreekt ervan. Een volk dat zich zo gemakkelijk door alles en iedereen liet verleiden om God maar te vergeten en de herinnering aan hem liet overschaduwen door de actualiteit van de dag. Het verlangen van het hart in die kortzichtigheid en in die diepe begeerte om het leven zelf in handen te nemen. En zodat die vreugde van de boodschap van God, ik ga met jullie op weg, maar niet bewaard kon blijven en vastgehouden kon worden. Het volk dat gaf zich haast gedachteloos steeds weer over aan allerlei macht en heerlijkheid die niet anders konden dan een tijdelijke en een heel vluchtige roes beloven. Een roes die geen werkelijke vrede, geen werkelijke en echte rust gaf. Integendeel, je raakt eigenlijk steeds weer en steeds meer, steeds dieper verstrikt in alles wat er geëist werd. Je raakte gevangen en je moest betalen en je moest. Het leidde tot een ontwrichte en een corrupte samenleving waarin niemand meer veilig was. De angst en de onzekerheid die in de greep hield, het leidde tot uitbuiting van de armen. De weduwe en de wees werd niet meer verzorgd. Psalm 82 daar maar eens op nalezen. God in de vergadering van de goden, hoe ze daar tart en ze aanziet en zegt van nou, jullie kunnen toch zo goed zorgen, jullie weten toch hoe dat moet, jullie laten je toch verheerlijken en jullie laten toch de mensen jullie dienen. Zorg dan eens voor die weduwe en die wees en voor die rechteloos en voor die armen en voor die minder bedeelden. Ga daar eens goed aan doen. Bracht helemaal geen leven vol liefde en saamhorigheid. Het leidde tot belastingplicht aan vreemde machten en bondgenoten die maar meer en meer eisten. Het gaf dus juist een voortdurende onrust en zorg. Dat leidde nou tot die kudde van die verloren schapen, verwonden en achteloos achtergelaten schapen, die hun rustplek vergeten waren, omdat ze de herder niet meer hoorden en zagen. En u begrijpt, die herder is de Heer. Daar zit dus de oorzaak voor de verwijdering tussen het volk en zijn God. Zij vergaten de God die hen had opgeraapt en grootgebracht. Wanneer had God hen dan opgeraapt? En had hij dat grootgebracht? Wanneer had hij zich dan over dat volk ontfermd? Hoe kwam dat dan? Was het ooit machtiger dat de Heer daar zijn oog op liet vallen? Was het rijker dat God dacht, zal me daar maar aan verbonden? Was het krachtig in het geloof? Maar niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk Israël, hè, Deuteronomium 7. Heeft de Heere zich aan u verbonden, maar omdat God u lief had. Ja, want dan moeten we eigenlijk nog verder terug. Net zover als dat we vandaag van onszelf en van onze kinderen moeten belijden, dat we allemaal in zonde ontvangen en geboren worden en aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen zijn. Want toen al, daar al in het paradijs en in die dagelijkse omgang met God, hè, toen we met de glans van zijn heerlijkheid omgeven waren van dag tot dag en God kwam wandelen in de avondkoelte, we er naar uitkeken, zei de Heer, daar bent u. Toen we van zijn verbondsbelofte mochten leven, daar ontbrak niets. We hadden er alles. Alleen dat ene niet. En Satan wist het met dodelijke precisie aan te wijzen ook. Want we waren niet als God. En toen dat doordrong, toen waren die eerste mensen en zijn vrouw de liefde en de rijkdom van hun schepper en hun koning op slag. Vergeten, omdat het verlangen naar dat onbekende zich in het hart nestelde en God had geen onrecht gedaan. Als hij op diezelfde dag besloten had om heel dat menselijk geslacht aan de eigen gekozen duisternis over te geven. Maar hij deed dat niet. Zie zo die lijnen lopen, gemeente, van een mens die zijn maker ontrouw wordt. Dat ook steeds weer toont. Lees vandaag in het licht hiervan misschien Nehemia 9 nog maar eens een keer het gebed, hè, dat Nehemia daar uitspreekt. Machtig als je dan ziet, dit hebben jullie gedaan en zo liep je weg, maar God bleef trouw. En toen liepen jullie weer weg, maar God bleef trouw. En toen liepen jullie weer weg en God bleef trouw. En toen vergaten jullie God, maar hij riep je weer terug. Het was het nog niet uit met jullie. Toen kwam God weer. Zo die lijnen lopen. Van een mens die zijn maker ontrouw wordt. Dat ook steeds toont en bladert met verbazing door die eerste hoofdstukken van de Bijbel heen. Als Noach genade vindt. Als God moet opmerken dat over heel de aarde er niemand meer is die goed doet. Ja, dat het kwaad zich vermeerderd heeft en groot is geworden, zodat ze elkaar verbijten en eten. Als Abraham geroepen wordt, één man, uit zijn duisternis in die maancultus, waar hij zijn knieën voor boog. En zo is uiteindelijk Israël uit Egypte gebracht en onder de knoet van Farao vandaan gehaald. Zo heeft het onder Gods bescherming en zorg een eigen land mogen binnentrekken. Heeft het een thuis gekregen, een tempel mogen bouwen en kreeg het een leven met God zelf in hun midden. God zelf, hij woonde daar. En dan zou je toch zeggen, nou, Nou is er dan toch ook geen enkele reden meer om de God van je begin, van je oorsprong, de God van alle genade te vergeten. Je hebt nou toch een land dat van melk en honing overvloeit, rijk en welvarend. In het midden staat daar de tempel, de woonplaats van de levende God die Israël groot heeft gemaakt. Maar zij vergaten. En er kwamen zelfs tijden dat de deuren van de tempel dichtgespijkerd werden. Geen dienst vandaag. Want we zijn God vergeten. Er kwamen tijden dat het goud van de tempel aan de bondgenoten werd betaald. Dat er in die tempel nota bene andere goden werden gediend. En op elke heuvel en op elke berg, om zo te zeggen, werd er gehoereerd en tegen God samengespannen. Tot het God genoeg was. Als waarschuwing werd eerst Israël, het tienstamrijk, door Assur veroverd en weggevoerd. Weer zo'n moment in de geschiedenis van Juda, want daar spreken we hier dan toch over. Dat je zou denken, nou die waarschuwing die zal Juda, dat tweestammenrijk, dat dus nog achter mag blijven, wel ter harte hebben genomen. Nee. Want zolang die tempel daar stond, maakte Juda zich niet erg ongerust. De tempel des Heeren zijn wij, riepen ze maar. De Heeren was er toch nog. En nog als hij er niet was, dan waren de goden van Aram toch nog in de buurt van al die anderen. En daar offerden ze toch ook aan. En ze aten en ze dronken en ze huwden en ze vergaten de God van hun leven. Nou, dat is dan de tijd waarin Jeremia moet optreden en Juda moet vertellen dat net als voor Israël ook voor Juda nou het moment is aangebroken dat God gaat straffen. Dat ook Juda het land moet verlaten. Omdat een volk dat zo vergeetachtig is, het eerst moet leren zingen. Indien ik u vergeet, Jeruzalem, begeven mij mijn rechterhand, mijn stem. Zo kwam dat dus. Zo had God dat volk eens opgeraapt en grootgebracht. En hij had het een thuis gegeven. Hij was midden onder hen komen wonen. Omdat hij het lief had. Met die onbegrijpelijk verkiezende liefde waarmee hij zich aan Abraham verbonden had. En tegen Israël gezegd had. Ik ga met jou op weg. En zij vergaten. Had u nou iets begrijpen van die tranen waarmee Israël en Juda straks op weg zullen gaan? In die dagen en te dien tijden, luidt het woord des Heren, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeërs samen, al wenend zullen ze voortgaan en de Heren, hun God, zoeken. Het is nog niet zo ver. Jeremia spreekt ver voor die tijd al van wat er nog gebeuren gaat, wat er ook gebeuren moet. Als God koning Nebukadnezar als zijn werktuig gaat gebruiken om Juda te straffen en naar Babel te brengen, dat komt allemaal nog. Die straf zich ook aan Nebukadnezar zal voltrekken, omdat hij wreed is geweest en omdat hij zo is opgetreden dat hij er arrogant van is geworden en zich beroemd heeft. Hè? Zie het Babel dat ik gebouwd heb, Nebukadnezar. Het komt allemaal nog. Dat Kores de pers de macht zal overnemen. Maar als het zover is. En als ook Juda hetzelfde lot als Israël moet ondergaan, dan zal het thuis van hun God weer in hun gedachten komen. En ze zullen zich die dagen van vroeger herinneren, dan zullen de schriften opengaan. En dan zullen ze de lokroep van Gods liefde weer gaan horen. Dan zal ook een nieuwe generatie lezen van de verlossende aanwezigheid van God en de beschermende heerlijkheid van de tempel. Daar waren ze thuis, nota bene. In dat heerlijk heiligdom waar alles spreekt van hem. Daar waren ze thuis. Maar waarom waren ze dan daar ooit bij weggelopen? Waarom waren ze de God van hun jeugd vergeten? Waarom had hun hart zo getrokken naar een ander thuis? Dat geen thuis was, maar een slavendienst. En heeft u dat nou ook gemeente? Als u bij Golgotha staat. luistert naar de wet en u toetst uw leven. En u kijkt hoe de liefde van God in uw leven beantwoord wordt en hoe u aan dat beeld van Jezus Christus gelijkvormig bent. Hoe u leeft naar de maatstaf van Gods koninkrijk en Gods wil. Hoe u staat in het licht van dat vaderhart van God, heeft u dat nou ook? O hoofd vol bloed en wonden, gij eens in het licht gedragen door engelen omstuwd. Wie heeft u zo geslagen, gelasterd en gespuwd? Ben ik die mens? Ben ik die mens die God vergeten heeft? Kijk, dat is de weg van de christen allereerst. Ook als die feest viert. Omdat het verbond vernieuwd mag worden. Omdat het aangezicht van zijn God weer gezocht mag worden. Omdat de gemeente van de levende heiland op haar plek is. Dat is de weg van de christen. Als dat bloed van Jezus onder de prediking druppelt. Op die mensen die het moeten belijden. Ik was een schaap en had de weg verloren. En dan kijk ik op. En dan zie ik het licht van Gods genade. En dan voel ik de tranen branden. En kom ik met die woorden van Psalm 86 daar door God toegebracht. Allen die als goden blonken, zijn bij u in het niet verzonken. Niets kan bij uw werk bestaan. En het verlangen. Ja, het feest, de vreugde van het verbond, van het verbondskind, van het verbondsleven, van de weg. Die gaan dus samen met de tranen van berouw. Zo ook het feest van de bevrijding in de dagen en de tijd die Jeremia hier mag aankondigen, samen gaat met de tranen van berouw bij die ballingen. En zo lezen we dat vierde vers. Onder tranen zullen ze voortgaan. En de Heere hun God zoeken. Niet meer de Baal. Niet meer de Astarte. Niet meer de Asjera, niet meer Bel, niet meer Merodach, niet meer al die andere goden. Maar de Heer, hun God. Als de dag aanbreekt dat Babel verslagen zal zijn en dat Kores de ballingen terug laat gaan. Als de maat van de straf vol is, die 70 jaar, die tijd die God heeft bepaald, om is. Dan zal er gejuich zijn, natuurlijk, maar er zullen ook tranen zijn. Want heel die weg naar de verlossing toe is een weg geweest waarop het volk vergat. En losliet en verloochende. Laat u in de dagen van Jeremia, en u weet dus dat zijn de dagen dat de tempel er nog is en dat de muren van Jeruzalem nog niet verwoest zijn. Maar laat Juda zich in die dagen dus niet geruststellen met een valse hoop, alsof aan Juda nooit gebeuren kan wat aan Israël gebeurd is. Daarom wordt Israël hier als eerste genoemd, nog voor Juda, ziet u dat, Israël dat dan inmiddels dus al lang uit zicht verdwenen is en ergens in die ballingschap in Asser, nou, we zouden haar zeggen, roemloos ten onder is gegaan. En Juda heeft al lang afscheid genomen van de rest. Ja, ze leeft onbekommerd verder alsof God niet straffen zal. Maar het is hier net of God even in herinnering wil brengen wat Israël is overkomen. En alsof hij zeggen wil, ik ben ze nog niet vergeten, Juda, ik ken ze, ik weet waar ze wonen. En ik ga ze ophalen straks, net als jullie, want jullie zullen ook verspreid raken. Al zijn ze op dit moment uit het oog verdwenen, wonen er andere mensen in hun land, jullie zijn vergeten. Jullie hebben de waarschuwing niet willen horen, maar wat hen is overkomen, dat gaat ook met jullie gebeuren. Tot de tijd dat jullie samen mij weer dienen zullen, tot de tijd dat ik de tranen drogen zal. Als je net als Israël hebt leren ervaren wat die bondgenoten en hun goden ten diepste nou eigenlijk waard zijn, en wat die wereld werkelijk te bieden heeft, die wereld waar jouw hart zo vol van is, waar je met heel je leven slaaf van bent, omdat je denkt dat je leven rijk en gelukkig zal zijn als je maar gezond bent. Als je maar geld hebt. Als alle taboes op je seksuele verlangens maar zijn doorbroken. Nou, ik zal je in die wereld brengen. Daar zal je tot bezinning komen als die verloren zoon uit de gelijkenis. Daar zal je leren zeggen, ik zal opstaan. Ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Want wat heb ik bij hem een thuis. Kijk, dat laatste, dat is nou het vervolg in de tekst. Ze zullen de Heer hun God zoeken. Naar Sion zullen ze vragen. Op de weg hierheen zal hun aangezicht zijn. Dat is de richting. Dat is de koers. De weg naar God. En dat is natuurlijk het allermooiste. Die koers en die richting is ook inmiddels het verlangen van hun hart geworden. Ze hebben hun zonde voor ogen gekregen. Ze zijn ontdekt aan hun zondige verlangens en hun levensstijl. Waardoor ze van God vervreemd zijn geraakt. En ze hebben zich herinnerd hoe ze ooit optrokken naar dat huis van hun God. En hoe hun hart van blijde dingen vervuld was. En nou zeggen ze, dit zoek ik, te blijven in het huis van mijn Heere. Al mijn levensdagen. En ik wil niet meer vergeten. Ik wil niet vergeten. Maar ik wil blijven herinneren en dat ook voor ogen houden. Hoe ik thuis ben bij God. En begrijpt u, het is hier veranderd. Hè? Hier. Van binnen. Hoe kan Jeremia dat nou eigenlijk zeggen? Hoe kan hij dat weten? Hoe kan hij dat profeteren? Wat voor reden heeft hij dan om dat met zoveel zekerheid te doen? God kent dit volk toch? Dat gaat voor 70 jaar genoeg zijn om een hart te veranderen. Het volk heeft al heel de geschiedenis door laten zien dat ze wel vergeten, dat ze zich helemaal niet herinneren, dat ze bij de eerste de beste tegenslag. Ja, zo zijn mensen ook net zo goed als bij de eerste de beste tekenen van welvaart en voorspoed. Meteen hun thuis ergens anders zoeken. Ja. Maar dit vers staat niet los van een hoofdstuk als Jeremia 31. Waar God een nieuw verbond belooft te sluiten. En waar hij zegt, ik zal dat hart van steen, dat harde hart bij jullie weghalen. En ik zal er een hart van vlees voor in de plaats zetten. En ik zal die wet, die zal ik in je binnenste schrijven. En dat is hier de grond voor wat er in vers 4 en vers 5 van het volk gezegd mag worden. Dat zoeken en dat vragen en dat verlangen, dat laat zien dat de Heere een nieuw verbond gaat maken. Dat hij gaat maken dat het hart van de mens van zichzelf af zal zien. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Dat alleen de Heere kan werken, hè? Dat wonder van die wedergeboorte. Daarom zeg ik u, zegt de Heer Jezus later tegen Nicodemus, dat als een mens niet opnieuw geboren zal worden, zal hij het koninkrijk niet zien. En dat is geen beweging die van ons uitgaat. Dat snapt u nou wel. Maar dat is het refrein van en zij vergaat en zij vergaat en zij vergaat. Hè? Dat is een lijn die doodloopt. Maar dat is dat levensvernieuwende werk van de bekering die God werkt. Waarvan hij zegt, dit is een verbond dat niet vergeten zal worden. Kijk, en zo zie je een volk op weg gaan. Gegrepen door God. Wat heeft het nog veel te leren. Die weg is een weg van zoeken en van vragen en van focussen. Ja, de wereld is niet veranderd wel. Die pronkt en die lonkt nog altijd met dezelfde dingen. Die roept nog even hard hoor, dat je bij haar moet zijn. En de Satan dringt aan vandaag, zelfs met nog veel meer krachten. Wij leven in een bedeling waarvan de hemel heeft gezegd, wee u, gij aarde en gij zee. Want tot u is neergedaald de duivel in grote grimmigheid. En naarmate de tijd verstrijkt en de dag van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus dichterbij komt, verhonderdvoudigt hij zijn pogingen om er zoveel mogelijk nog achter te houden. En ook in die tijd was het maar een rest. Had het een waarschuwing mogen zijn? Geven er velen geen gehoor? Bleven er veel in Babel en Asser die er toch maar weinig voor voelden om die moeilijke en lange reis te maken? En waren die hun hart verharden. En hun zonden ontkenden. En het was maar een schamele rest dus. Waarvan de meesten nog nooit in de buurt van Jeruzalem waren geweest. Een generatie die niet meer wist van de grootsheid van de tempel van vroeger dagen, van de heerlijkheid van de tempeldienst, de vrede voor Israël en de eenheid en de eendracht van een geroepen volk. Een tijd waarin je alles samen deed en alles uniform was. Nehemia krijgt straks ook niet voor niks een escort de Persische ruiters met zich mee, hè, als die onderweg gaat. Het was een weg vol gevaar. Het was een weg vol ontmoediging ook. Want ze zullen straks bij de ruïne staan van wat eens de tempel en de stad geweest zijn. Ze zullen bij de brokstukken staan van hun eigen goddeloze verleden. En dat zal ze van tijd tot tijd ook wel opbreken. Het zal opnieuw spanning opleveren. Als daar een profeet als Haggai nodig is om de mensen weer terug te halen en te roepen, is het dan voor jullie wel de tijd om in je wel doortimmerde huizen te wonen? Terwijl die tempel van je Heere, de God van alle genade, hier nog altijd als één grote puinhoop ligt. Kom op. Het blijft een weg waarop ze niet alleen zullen kunnen gaan. Wat is dat dan voor een weg? Wat is dat dan voor een God die op die weg zijn volk zo vasthoudt? Hoe diep gaat die genade? En waar haalt de Heer het dan vandaan om te zeggen, en toch is dit het volk van mijn hart, mijn oogappel, en raak het niet aan? Overeenkomstig de beloften die onder het Oude Testament van het begin af aan de vaderen gegeven zijn, is ons Heer Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden. En heeft Hij ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft die toorn van God, waaronder wij eeuwen hadden moeten wegzinken voor ons gedragen van het begin tot het einde van zijn leven op aarde. Zo heeft Hij in gehoorzaamheid alle gerechtigheid van Gods wet voor ons vervuld, vooral toen de last van onze zonden en van Gods toorn met bloedige zweet in de hof heeft uitgeperst, een volk van vergeten. Daar liet Hij zich boeien. Om ons uit die slavernij te halen. Daarna is Hij met smaad overladen, zodat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods gericht zouden worden vrijgesproken. Is niet deze Heiland die daar borgen staat? Die daar zegt, neem mij, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Is niet de goede herder. Die de verloren schapen van Israël opzoekt. Die straks met ontferming bewogen die scharen zal zien. En het ook zal zeggen. Ze zijn als een kudde zonder herder. Verstrooi de schapen. Om te genezen. Te verbinden en te redden wat verloren gaat. Zij zoeken de Heer. Zij verlangen naar Sion. Zij focussen op de weg daarheen. Ze doen het in Christus, naar het eeuwig thuis, naar Vader. Dat is hun verlangen. Dat is ook hun vraag. Toen al, vertel me meer. Verdiep mijn kennis. Geef mij inzicht in wat mijn God gedaan heeft. O, dat vaderhart van God, leg het voor me open. Dat die stromen van levend water ook in mijn binnenste op mogen wellen. Opdat ik niet vergeten. Dat is een zaak van focus, jongens. Kijk eens wat God gedaan heeft. Door je aan de zorg van ouders, ouderen, leraren, onderwijzers, catechieten, elkaar, de gemeente, ambtsdragers, toe te vertrouwen. Hij heeft het in uw leven allemaal gedaan, broeders en zusters. Ze hebben je de weg steeds weer mogen voorhouden. Zou je dan onderweg niet door blijven vragen? Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad. En ja, dat geeft iets van heimwee in je leven, is het niet? Van vreemdeling zijn. Zwerver. Want hier is je thuis niet. Laat hier je rustplaats dan ook niet wezen. Want ik ben er zeker van, zegt de apostel, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet zal opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Daarheen. Naar Sion. Geef, Heer, dat ik zo uw vaderlijke goedheid meer en meer leer kennen. Geef. Dat ik zo die afkeer van mijn zonden krijgen mag. Dat ik mij zal omwenden, naar dat licht zal blijven gaan. Hou me scherp. Want Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. Het laatste is het aansporen. En ik heb dat zo genoemd en zo geformuleerd, omdat ik het tweede gedeelte van vers 5 eigenlijk liever als een bevel vertaal. Dat mag wel allebei. Het kan zoals er staat. Ze zullen komen, zullen gemeenschap met de Heren zoeken. Maar het kan ook, het mag vertaald worden als een bevel, als een oproep. Dan staat het er dus zo. Kom, verbind u met God in een eeuwig verbond dat niet vergeten zal worden. Over dat vergeten hebben we het inmiddels uitgebreid gehad. Laten we nu samen even naar die oproep kijken, die uitnodiging. Kom, ga met ons en doe als wij. He, ga met ons op weg naar dat huis met de Heer. U moet zich eens even voorstellen wat dat nou betekend heeft voor de volken in die dagen tijdens die lange en die moeizame reis naar Jeruzalem, waarvan iedereen natuurlijk weet dat het nog maar een bouwval is. Wat zoeken die Joden nou? Waarin zijn ze op weg? Wat willen ze nou? Wat verlangen ze nou? Waar zingen ze van? Van Jeruzalem. Kijk hoe het erbij ligt. Van die tempel. Hoe sterkte ermee? Over welke toekomst hebben ze het nou eigenlijk? Ja, dat ze huilen, dat begrijpen we. Ja, maar dat er bij al die tranen nou ook gejubel is. Daar hebben ze toch geen reden voor. Nebukadnezar is verslagen, dat is waar. En dat is prachtig hoor, dat Kores natuurlijk bevel heeft gegeven, toestemming heeft gegeven om terug te gaan. Maar hij is er dan toch wel voor in de plaats gekomen. Hè? De troon van Kores staat op dit moment toch wel erg vast. Wat is er nou wezenlijk veranderd? Ben je nou niet van de regen in de drup gekomen dan? Van dat grote, dat machtige volk. Een rijk uit de tijd van David en Salomo is natuurlijk helemaal niks meer over. Ze hebben geen rijk, ze hebben geen stad, ze hebben geen land. Ze hebben bijna geen inwoners. Wat bezielt die mensen? Ze hebben toch goed in Babel? De een heeft zijn bedrijf, en de ander weer wat anders. Ze hebben inmiddels een vertrouwd plekje gekregen, een eigen gemeenschap. Waarom gaan ze nou onderweg? U merkt wel, hè, dat is een reactie die er natuurlijk nog altijd is. Met alle spot die erbij hoort. En hier en daar ook wel een klank van respect. Omdat mensen natuurlijk vanwege hun overtuiging zich toch wel offers getroosten. Dat is goed van jou. Prachtig. Vooral doen. Poeh, twee keer. Jij maakt werk van je godsdienst. Daar heb ik respect voor. Ja, stadion is leuker. Maar als jij dat zo goed hoor. Doen. Als je nou op die beweging let, ja, dan is er toch eigenlijk inderdaad ook geen reden voor wie dan ook om mee op te trekken. Moeten mensen uit het stadion halen, hier naartoe? Het is toch een beschadigde? Het is maar een hele kleine groep, zonder enig machtsmiddel. Ja, het is zingend op weg, maar wel zoekend, hè? Een vragend, het is een huilende. Aangevochten kerk. En er is genoeg op aan te merken. Ja.
Maar kijk nou eens wie er aan het eind van die weg staat. Is dat niet de Vader dan? Die daar met open armen klaar staat om welkom te heten. Dat is toch de uitnodiging, dat is toch de aansporing. Kom en verbind je met God. Dat is toch de roep van de kerk. Dat is toch die levende brief die Christus aan de wereld schrijft. Die vol staat van de liefde en de majesteit en de macht en de hoogheid en de trouw en de vergevende liefde. En de onbegrijpelijke barmhartigheid. De genade en de heerlijkheid van de Heer. De kerk organiseert zich gemeente. Ja. Maar toch niet om in die gemeente of in die organisatie je doel te zoeken. Dan waren we toch net zo arm als de allerarmste. En misschien nog wel armer. Maar heel die gemeenschap. Die vormt zich en is op weg in Jezus Christus naar dat eeuwig samen zijn met God. En God doet, om zo te zeggen, er alles aan om het niet te vergeten. In de ambtelijke bediening, in de doopbelofte, in de huwelijksgelofte. Ja, eigenlijk alles waar hij in ons leven grenzen trekt en de wacht bij betrekt om maar niet uit het oog te verliezen waar het ten diepste om gaat. Thuis te raken en te mogen wonen bij God. In die eeuwige heerlijkheid bij hem. En die aansporing die is dus ook allereerst gericht op dat reisgezelschap zelf. Het zijn Judeërs, het zijn Israëlieten die de oproep krijgen om los te laten en zich om te draaien. En zich van Babel af te keren en hun door God beloofde woonplek op te gaan zoeken. Het is het volk dat onderweg zichzelf aanspoort om niet achter te blijven. En niet onderweg ergens een thuishaven te zoeken, maar vol te houden. Het is het volk dat elkaar helpt herinneren om niet te vergeten waar het naartoe gaat. Als er frustratie is, als er lamlendigheid is, als er ontmoediging is. Als die brokstukken voor de zoveelste keer weer overeind getrokken moeten worden. En als er een project mislukt. O, denk aan dat huis bij de Heere. Dat zeggen ze tegen elkaar. Denk aan de belofte van je doop. Denk aan die heerlijke uitspraak van God, met jou ga ik onderweg en jou beloof ik welkom in mijn huis te heten. Dat zegt het volk en de geest zegt het in het hart ook sinds Pinksteren. Daar schrijft hij, daar tekent hij, daar roept hij, laat niet los. Kom op, hou vol, zet door. Nog even en voorts ligt voor jou gereed de krans van de overwinning. Let op de prijs. Kom, zeggen de geest en de bruid. Kom. Zo zijn we toch onderweg, gemeente. Ja, dat de kinderen niet de indruk krijgen dat het hier alleen maar om de organisatie gaat. En we daar met elkaar door de week vreselijk druk mee bezig zijn. Dat in het weekend de nieuwe tv dan toch wel het eindstation is. Omdat vader niet meer van de bank af te krijgen is. Hè? Of die vakantie. Carrière. Of de zorgen, dat kan ook. Als er over niks anders meer te praten valt dan de nieuwe auto of het volgende ziekenhuisbezoek. Kom! Verbind je aan de Heer in dat eeuwig verbond dat niet meer vergeten zal worden. Zo zijn we toch onderweg. Dat elkaar toeroepen, elkaar ook toerusten. Opdat wij met de wereld breken, in onze oude natuur doden en Godvrezend leven. In de kracht van de geest naar Jezus Christus en zijn eeuwig thuis. Want als dat gaat ontbreken. Als de gesprekken over heel andere dingen gaan dan over deze dingen allereerst. Als er thuis wordt gesproken over dit en over dat, maar over deze dingen niet. Dan wordt het reisgezelschap onderweg steeds kleiner. En dan gaat het uitnodigende kracht verliezen. En dan wordt de dienst sleur. Wat doe je als het sleurmatig is? Nou ja. Dan babbel je en dan kabbel je. En dan gaat het zo wel verder niet.
Daar roept de kerk niet meer op om eens nieuwsgierig even met haar mee te kijken in de richting waarheen ze onderweg is. Naar wie ben je dan op reis? Waar ben je dan zo vol van? Vertel me nou eens. Waarom zie ik iets in je oog op maandagmorgen? Als je zegt dat je niet in dat stadion geweest bent. Waarom kun je nou zingen op een weg vol gevaren? Kijk, dan kan je zeggen, nou kijk eens even met me mee, joh. Zie je hem? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten vannacht, in de schaduw van de Almachtige, weet je. Kijk, wij zien Jezus, die met eer en heerlijkheid gekroond is. Van hem ben ik. Daarin ben ik onderweg, want we waren verloren schapen. En het was nog onze eigen schuld ook. Maar de stem van de goede herder is ons leven binnengedrongen. En toen zijn we de zonde gaan zien en die leren haat. En zijn we vervuld van de vreugde in God. Kijk, gemeente, zo is de christen onderweg. En dat leven, dat is beloofd. Aan jou, aan mij. Het is een leven van berouw. Het is een leven van verlangen. En dat is een leven van aansporing. Wat een wonderlijke rijkdom. Hè? Ik ga met jou op weg, zegt God. En zullen we het dan ook recht uit ons hart zingen? Ja, uw naam, uw majesteit, loof ik tot in eeuwigheid. Amen.
in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, daarboven in de hemel, net zo goed als hier beneden op de aarde, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En we zingen daarna van gezang 30, het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij willen samen danken en bidden. We willen in ons gebed opdragen onze broeder Kees Bokshorn. Hij gaat voor ruim 4 maanden naar Kroatië op stage. Wij zullen samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor dat heerlijk en machtig evangelie. Een volk dat vergeet, maar dat door u niet vergeten wordt. Wat een wonderlijke boodschap, Heer. Om dan bij dat kruis te staan en daar in zijn wonden al onze troost te hebben. Bedank u dat dat evangelie ons vandaag weer is verkondigd. Dat we dat mochten horen, dat we eruit mogen leven. Dat u ons opnieuw en weer bij de hand hebt gevat. Om ook in deze week te zeggen, ik ga met jou op weg. Wij danken u, Heer, dat we als gemeente zo ook samen mogen komen, van week tot week. Wij danken u voor die diepe rijkdom dat dan het woord open mag gaan. En dat we het verkondigd krijgen. Dat we op onze zonden worden gewezen. En dat u, Heere God, ook daar ons aan wilt ontdekken. Dat we in onze hoogmoed en trots en in onze nonchalance, in onze argeloosheid en onverschilligheid, in ons verlangen en begeren naar welvaart en luxe. In ons overmeesterd worden door zorg. In ons bezig zijn met ziekte. De actualiteit van de dag en de omstandigheden waarin wij verkeren. Zo gemakkelijk en zo gauw bij u weglopen. U wijst het ons aan. Dat we u dan aan het verloochenen zijn. En u vraagt en u zegt. Herinner je je thuis? En wij danken u daarvoor, Heer. Want we zijn er zo graag. Bij u. Bij Jezus, uw Zoon. Bij die heerlijkheid, die volmaaktheid. Wanneer we u tot en met mogen en kunnen dienen. Als ons leven spreekt van die liefde. Als ons hart daar vol van is, zonder smet. Zodat we rein voor u mogen staan. We verlangen daarnaar, Heer. We roepen elkaar daartoe ook op en we bidden u. Geef dat we dat ook in deze week en altijd door de week zullen doen. Niet alleen maar op die uren dat dat planmatig gebeurt. In huisbezoek, in catechese en verenigingsleven, in al die andere momenten, Heren, die we zoeken en ook nodig hebben. Omdat het leven ons anders helemaal mee zou nemen en we het ook daar te druk voor zouden hebben en ons niet meer zouden laten corrigeren. Maar Heren, laat ons leven daarvan spreken. Het leven in de kerken, het leven in deze gemeente, het leven in ons eigen leven. Laat het spreken van de liefde voor u. Geef dat we er zo ook van vertellen. Dat de kinderen leren, van jongs af aan, waar het om begonnen is. Dat ze niet leren te hangen aan een organisatie, Heren. Aan een kerk. Aan een gemeenschap van alleen maar mensen. Alsof het om de een of andere vereniging gaat. Die niet rijkhalsend uitziet naar het moment waarop vader aanbeden kan worden van aangezicht tot aangezicht. Leer ons daarover te vertellen, Heren. Want wat zijn we veel hardnekkig en kortzichtig. Wat hebben we het veel druk. Wat zijn we vaak met andere dingen bezig. Wat laten we ons soms ook zomaar meenemen. In een stroom van geruchten. Van alles, Heren, waar ons leven vol van is. Leer het ons te spreken over de barmhartigheid. Over de genade. Over het wonder van de wedergeboorte. Over de bekering, over de tranen van berouw, over de liefelijkheid van uw huis en van uw aangezicht, over het vaderhart en het bloed van Jezus. Leer het ons, Heren, ontfer u zo over ons, dat ons leven getuigt van die grote daden van u en sla. Al het andere ons uit de handen, Heer. Dat er niets is. Zelfs geen brokstuk van het oude leven. Niet, Heere God, nog een kiezeltje van wat geweest is. Waar we aan vast zouden houden. Maar dat we bij Jezus Christus alleen ons leven vinden. Wil ons zo in uw dienst bekwaam maken. En doe ons zo christen zijn. Dat het mag stralen uit de ogen. Als de spiegel van het hart. Dat het mag schitteren in de woorden. Als we als christen weer uitzwermen. Ieder naar onze eigen plek. En Heren, wat is dat verschillend? De een in het werk, de ander in een zieke kamer, een wachtkamer misschien. Een studie, collegezaal, de buurt, een school. Of Heren, zoals Kees, in het buitenland. Wil met hem gaan en bewaren, Heren. Mag het zijn, wil hem daar ook op dat plekje tot een zegen doen zijn voor zijn omgeving. In een land als Kroatië. Als er gelegenheid is, Heren, geef wijsheid om van u te spreken.
laat het zichtbaar zijn dat daar een christen is aangekomen. En wil hem zo, Heere, ook de komende tijd sparen en hem weer veilig bij ons terugbrengen. Wees zo ook samen met hem en door. En wilt u ze daarin ook leiden en alles geven wat nodig is. Waar we ook zijn, Heere, doe ons christen zijn. Geef dat we met alle vrijmoedigheid en vreugde en onder tranen, als we naar onszelf wijzen, hoog mogen opgeven van de God van het verbond. Doe ons zo kerk zijn. Ga zo met ons mee. Zegen het kerkelijk leven. Sla uw armen om ons heen. Wees met ons. In al die gevaren, in al die zorgen, in alles wat er op ons afkomt. En Heere, laat ons zingen. Maar ik ben van Jezus. Van Jezus alleen. Hij is mijn bruidegom. Dochters van Jeruzalem. Zo is mijn geliefde. Zo is mijn vriend. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als slotzang Psalm 84, vers 4 en vers 5. Op de weg naar het huis van de Heere. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Psalm 84, vers 4 en vers 5 is onze slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heer uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.